altijd erbij, maar het woord is zo krachtig. Weet je, ik had deze preek voorbereid en ik had toch wel wat strijd met het woord. Ik had dit woord al wat, ik denk een jaar of vier, vijf geleden een keer gesproken. En ik zei tegen de Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Dat ik dit woord weer moet doen. En de enige wat de Heer zei, kijk naar deze wereld. Ik zeg, is goed Heer, dan gaan we het gewoon doen. Ik wil eerst een verhaal vertellen. Volgens mij stak ik een beetje hard. En er was eens een man, een dominee, in een kleine stad in Engeland. En op paasmorgen ging hij naar de kerk met een oude roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel. En vele mensen dachten, oké. Toen zei hij tegen de gemeente, ik liep gisteren in de stad toen ik een kleine jongen zag met deze kooi in zijn handen. En op de bodem van de kooi zaten 3 vogeltjes te bibberen. Van angst. En ik stopte en ik vroeg hem, wat heb je daarbij, jongen? Ach, zei de jongen, een paar oude vogels. Ik zeg, en wat ga je daarmee doen? Vroeg ik. Hij zegt, ik neem ze mee naar huis en ik ga er plezier mee maken, antwoordde hij. Ik trek ze de veren uit, ik laat ze met elkaar vechten en daar heb ik plezier in. En als je er genoeg van hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze? Vroeg ik hem. Och, we hebben nog een paar katten, zei hij. En die houden wel van een vogeltje. En deze dominee was sprakeloos. Als ik naar de jeugd van tegenwoordig kijk, kunnen we ook sprakeloos worden. En de dingen die ze zeggen, de dingen die ze doen. En hij vroeg toen, hoeveel wil je voor deze vogels hebben? Toen zei de jongen, maar waarom wil je deze vogels hebben, meneer? Ze zijn oud en lelijk en zingen niet meer. En opnieuw vroeg ik hem, hoeveel wil je ervoor hebben? De jongen keek me aan en dacht vast, die is niet goed wijs. En ik zei 10 pond. Ik betaalde hem 10 pond en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. En ik ben toen naar het eind van de straat gewandeld en naar een plantsoen met bomen. Ik heb de kooi op de grond gezet en de vogels vrijgelaten. Daarom deze lege vogelkooi. En toen begon hij zijn preek. Op een dag waren Satan en Jezus aan het praten. En Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte. Ik heb net de aarde en alle mensen gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan. En ik heb ze allemaal. Maar wat ben je met ze van plan om met ze te doen, vroeg Jezus. En Satan antwoordde, och, ik ga plezier met ze maken. Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden. Hoe ze elkaar moeten haten en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken. Ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken. En hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb wel echt plezier met ze. En wat ga je dan met ze doen als je klaar met hen bent? Vroeg Jezus. Och, ik vermoord ze allemaal, zei Satan trots. En toen zei Jezus, hoeveel wil je voor hen hebben? Toen zei Satan, wat wil je met deze mensen? Vroeg Satan. Ze zijn slecht. Waarom wil je ze hebben? Ze haten je. Ze spugen op je gezicht. Ze vervloeken je. En vermoorden je. Je wil deze mensen toch niet? Hoeveel? Vroeg Jezus weer. En Satan keek Jezus aan en lachte. Al je tranen en je bloed, zei hij. En Jezus zei, deal. En hij betaalde de prijs. Hij is voor ons aan het kruis gegaan en hij is geslagen en bespuugd. Alles heeft hij doorstaan. Hij was onherkenbaar. Zo was hij gemarteld en dat uit liefde voor de mens, voor jou en voor mij. Waarom moest Jezus zo lijden? Waarom liet God dat toe? Jezus moest en heeft alle pijn van de wereld op zich genomen. Dus ook mij en jouw zonde. De zonde van verslaving, incest, verkrachting, ziekte, pijn, alles. En toen pakte de dominee de oude vogelkooi en liet de preekstoel af. Is het niet erg eenvoudig om God schuld te geven dat de wereld ten onder gaat? Is het niet droevig dat wij alles geloven wat de kranten schrijven en kwesties in de kiem smoren die de Bijbel stelt? Is het niet droevig dat iedereen verwacht dat hij naar de hemel gaat, terwijl ze niet eens in Christus geloven? Nooit denken of niet durven te spreken over hun geloof. Mensen die nooit iets doen wat God van hen vraagt. Is het niet beangstigend dat sommige mensen zeggen dat ze in God geloven, maar ondertussen toch de Satan volgen? Terwijl de Satan wel degelijk in God gelooft. Waarom laat God, onze goede God, zoveel lijden toe? En waarom geven de mensen God de schuld? Het is niet zo'n vrolijk begin, hè? Maar het einde is altijd goed. Meestal duurt het niet zo lang of de vraag komt op tafel als je over God hebt. Ik denk dat we dat allemaal meemaken. Als jullie dan geloven dat er een God is, waarom laat hij dan zoveel lijden toe in de wereld? Zo gaat het in veel gesprekken over God en geloof. En dan moet jij het maar proberen uit te leggen. En dat alleen al kan een reden zijn waarom je een beetje huiverig bent om zulke gesprekken aan te gaan. Want kunnen wij het wel uitleggen? Steeds meer en meer worden we in onze moderne tijd geconfronteerd met het lijden van mensen dichtbij en ver weg. En dan kunnen wij dit zeggen. En dit is ook de waarheid, want Gods woord is de waarheid. Even een slokje. Dat lezen we in Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dit weet ik zeker. Hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar. Maar wat betekent dit voor de wereld? Dat lezen we in 1 Korintiërs 2, vers 14. Dan lees ik hem uit de Babel, uit de basis. Niet uit de Babel. Maar de mensen die Gods geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Elk journaal kan gevuld worden met de beelden van de oorlog in Oekraïne, Syrië, bedreigingen van China, Noord-Korea, met beelden van rampen, armoede en ziekte. En ik snap het best wel. Als iemand zegt, ik kan gewoon niet in God geloven, als ik dat allemaal zie. Ik krijg dat niet bij elkaar in mijn hoofd. Als er een goede en machtige God zou bestaan, zou hij dat toch allemaal niet toelaten. Er was dus iemand die werd geïnterviewd in een EO-blad. Die gaf ook aan niet in God te kunnen geloven, omdat, zo zei hij, ik niet kan geloven in een God die mijn moeder en twee kinderen deed verliezen. Zo dichtbij komt het toch. Of zoals als ik ergens las, ze was nog maar een kindje van mijn broer, ze was pas 3. En ze kreeg leukemie. Mijn broer was gelovig. Ze hebben heel veel voor haar gebeden. Toen het beter ging, hebben ze ook gedankt. Maar een half jaar later is ze toch gestorven. Als God dat toelaat, kan ik niet in hem geloven. Ze was pas 3. Ze had niets verkeerd gedaan. En het was zo'n fijn gezin. Zij zijn de laatste die het verdienen. Dat is ons menselijk denken. Wanneer je met iemand over de grote waarom vraag in gesprek bent, is het goed eerst de ander zijn of haar verhaal te doen. En om je bewogenheid te tonen naar zo'n iemand. Want achter die algemene grote vraag zit vaak heel veel pijn en verdriet. Vaak moeten we verstandig zijn. We kunnen mensen met het woord om de oren slaan. Maar soms is een luisterend oor ook heel belangrijk. Neem een voorbeeld aan Jobs vrienden. Die eerst 7 dagen en nachten gewoon bij hem kwamen zitten. Zonder te praten. In Job 2 vers 13 staat. Ze gingen bij hem op de grond zitten. En zo bleven ze 7 dagen en 7 nachten zitten. Ze spraken geen woord, want ze zagen wel dat hij diep bedroefd was. Je troost iemand er niet mee door dan een grote discussie op touw te zetten. Soms krijg je echter ook de indruk dat de mensen eigenlijk niet serieus over willen praten of nadenken. Of er al bij voorbaat van uitgaan dat er toch geen antwoorden te vinden zijn. En dan zeggen ze, als er een God is, waarom gebeuren deze dingen dan? Zo kan het bij ons gelovigen, bij ons van binnen soms ook zijn. Zeker als het iets dicht bij jezelf is. En we weten allemaal, ook met Lidie, wat er allemaal gebeurd is. Weet je, bij de eerste keer denk je, och, weet je, God zal er een plan mee hebben, getuigenis mee hebben. Bij de tweede keer denk je misschien ook nog, God zal er een plan mee hebben. Als het dan een derde keer en een vierde keer komt, dan is het best wel eens dat je je eigen dan afvraagt van, Heer, waarom? Genoeg is soms genoeg. Maar we kennen de grootheid van God niet. God heeft met alles een plan. De vraag naar het waarom van het lijden is een hele menselijke vraag. Een vraag die ieder mens bekruipt en waarop alle religies van de wereld hun eigen antwoord geven. In het evangelie van Johannes stellen de discipelen Jezus de vraag bij het zien van een man die blind geboren is. Waarom is hij blind? Heeft hij gezondigd? Of soms zijn ouders? Ook bij de discipelen moest alles een reden hebben. En dit komt omdat mensen houvast nodig hebben en graag alles willen begrijpen. Maar soms begrijpen we het niet, omdat God almachtig en groot is. Maar stel je eens voor, als er geen God zou zijn. Psalm 53 vers 2 zegt dan, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk. Zij bedrijven gruwelijke onrecht. Er is niemand die goed doet. Dus als er geen God zou zijn, dan zal de wereld altijd zo gebroken en wreed blijven zoals die nu is. Zij die kwaad doen, zullen dat blijven doen. En slachtoffers zullen slachtoffers blijven. Alleen als je Jezus aanneemt, zal er een verandering zijn en zul je echt vrij zijn. Zelfs mensen die helemaal niet in God geloven, die zeggen niet religieus te zijn of zelfs atheïst te zijn. Die lopen wel eens rond met gevoelens van onrecht. Die hebben daar alleen geen uitlaatklep voor. Zou het daarom zo zijn dat er 1 miljoen mensen in ons land antidepressiva slikken? Ik las het toevallig van de week. Maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren ervaart depressieve klachten. Die vaak gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen, mindere schoolprestaties. 1 op de 7. Dat is heel veel. En we zien het ook gewoon gebeuren om ons heen. Daarom vond ik het eerste verhaal van die jongen vond ik ook niet zo vreemd meer. Want je hoort, wat Reinier ook zegt, je hoort zulke vreemde dingen de laatste tijd. Jesaja 40 vers 31 zegt. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Hij is onze uitlaatklep. Is God wel wie hij zegt te zijn? David worstelde daar ook mee. Als we lezen in Psalm 13, vers 1 tot en met 6. Dan lees ik hem weer uit de basisbijbel. Een lied van David voor de leider van het koor. Hoe lang vergeet u mij nog, Heer? En blijft u zich voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog moeilijkheden zitten? En zal ik me elke dag zorgen maken? Hoe lang nog zal mijn vijand machtiger zijn dan ik? Heer mijn God, zie toch wat er gebeurt. Antwoord mij. Geef me alsjeblieft weer nieuwe hoop. Laat me nog niet sterven. Zorg ervoor dat mijn vijanden niet zeggen, we hebben hem. Laat hun niet juichen omdat ik val. Ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Mijn hart juicht omdat ik zeker weet dat u mij zal redden. Ik zing voor de Heer omdat hij goed voor mij is geweest. En daarom zijn wij niet met alleen te zeggen, stel niet zoveel vragen, vertrouw maar op God. Ziet hij ons lijden wel? Doet hij wel iets? Wees niet bang als deze vragen in een gesprek aan de orde komen. Want die vragen die krijgen we. Maar wees afgestemd op de Heilige Geest. Want de Heilige Geest leert ons om dat cadeau van het samen wandelen en samenwerken met God uit te pakken. Hij leidt ons zo dat we gaan ontdekken hoe we net als Jezus met God mogen leven. In alles neemt hij daarbij het initiatief in ons leven. Het is door de geest dat we in aanraking komen met Jezus. Het is door de geest dat we verlangen om Jezus beter te leren kennen. De geest leidt ons leven. Stuurt ons onze verlangens en verandert ons denken en ons hart. En daarbij vraagt hij wel onze medewerking, onze reactie. Het is echt iets van God en ons samen. En je staat er nooit, maar dan ook nooit, alleen voor. Jesaja 43, vers 2 zegt: moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. God is er altijd. Als ik naar mijn eigen leven kijk, hij is er altijd geweest. Ook in moeilijke tijden. Niet alleen maar in leuke tijden. Maar dan hebben we God niet zo vaak nodig. Als we dan in moeilijke tijden komen, dan roepen we hem weer aan. Heer, wilt u ons helpen? Maar God kijkt niet werkeloos toe. Je zou zelfs kunnen zeggen, de hele Bijbel is een getuigenis van het feit dat God wel degelijk iets doet. Dat hij ingrijpt. Dat hij het kwaad overwint. Ook voor het volk Israël ligt de ervaring daarvan in Exodus 2 vers 23 tot en met 25. Het gebeurde vele dagen daarna toen de koning van Egypte gestorven was. Dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten en ontfermde zich over hen. God aanroepen, met God spreken, is zo belangrijk. We denken vaak dat het allemaal vanzelf komt. Maar God wil dat we uitstappen. God wil dat we hem aanroepen. En met onze problemen bij hem komen. En niet, wat ik misschien ook nog iets te vaak doe, de problemen zelf proberen op te lossen. En dan volgt het verhaal hoe God Mozes gebruikt om zijn volk uit de slavernij te redden. En hun te leiden naar het land Kanaan, waar ze vrij en gelukkig mogen zijn. De geschiedenis van het volk Israël laat de constante betrokkenheid van de Heere zien op zijn volk, op de mensen. Dat betekent niet dat God ervoor zorgt dat hun nooit geen kwaad overkomt. God heeft aan ons mensen vrijheid en ruimte gegeven. Hij wil immers geen farao zijn, geen dictator. Wij mogen onze eigen keuzes maken. Onze eigen mening hebben. En ons eigen leven leiden. God laat toe dat we soms verkeerde dingen doen. Maar dat wil niet zeggen dat God het ermee eens is als we dat doen. Je ziet het bij de profeten van het Oude Testament. Hosea moet tegen het volk zeggen hoe diep God raakt. Hoe diep het God raakt en pijn doet dat zij afgoden zijn gaan dienen. Hun heil en geluk zoeken in andere dingen dan in plaats van aan hem. Die hun bevrijder is. God is in zijn liefde diep gekwetst. Hosea 11 vers 7 tot en met 9. En ik lees hem weer uit de basisbijbel. Want mijn volk blijft koppig en ongehoorzaam. En wil niet naar mij luisteren. Ze roepen mij nu wel om hulp, maar nu zal ik ook niet naar hun willen luisteren. Maar het doet mij zoveel pijn om jullie niet te helpen. Hoe kan ik jullie laten vernietigen zoals Adama en Sebom vernietigd zijn? Als ik het goed uitspreek. Mijn hart draait zich om in mijn binnenste. Dat zegt God, hè? Ik zou het zo graag anders doen. Maar hoe kan ik jullie niet straffen? Kan ik soms anders doen dan jullie vernietigen? Want ik ben God en geen mens. Ik ben jullie heilige God. Zou ik daarom de stad niet binnenkomen? God kan het kwaad niet verdragen. Het raakt hem diep. Hij zegt zelfs, mijn hart keert zich in mij om. En toch grijpt hij niet direct in. Want als hij zijn gekwetste liefde, zijn brandende toren de vrije loop zou laten, blijft er niets van Israël, maar ook niets van ons over. Het zou ons einde betekenen. Maar dat wil niet zeggen dat het hem onbewogen laat. Integendeel, nog dieper dan God het kwaad haat, heeft hij de mens lief. Ondanks dat hij afkeurt wat wij doen, de zonde, en wat wij worden, een zondaren, blijft zijn goedkeuring van de schepping van ons bestaan. En God zag dat het goed was wat hij had gemaakt. God vond een manier om het kwaad te overwinnen. Niet door vanuit de hoge hemel op een bovennatuurlijke wijze met wonderen constant in te grijpen op het moment dat wij iets fout doen of in gevaar komen. God is geen hemelse kinderjuf die ons de hele dag voor kattenkwaad op de vingers tikt. Daarmee zou hij ook een soort dictator zijn geworden die ons elke vrijheid en ruimte ontnam. Nee, hij is uit de hemel gekomen. Om ons in liefde nabij te zijn, in de diepste van ons lijden. Niet alleen medelijdend, maar hij neemt al het lijden, al het kwaad van de wereld op zijn schouders. En dat gebeurt als Jezus Christus zijn kruis draagt. En daarvan profeteerde Jesaja. Jesaja 53, vers 4 tot en met 6. Het is een bekende tekst. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het wordt waar op het moment dat Jezus roept aan het kruis. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kijk naar Jezus. In hem heeft God ingegrepen. Het kwaad en de dood. De laatste vijand verslagen. De hele Bijbel door en naar het einde steeds meer klinkt de verwachting dat de heerlijkheid van de Heere aanstaande is. Dat God ooit een punt achter al het lijden zet. Dat nieuwe hemelen en nieuwe aarde door hem geschapen worden. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat is ons verlangen. Dat we kijken naar het onzichtbare. Wat ons straks te wachten staat in de heerlijkheid. Om bij hem te zijn. En daar kijk ik naar uit. Ik zou te neergeslagen door het noodlot dat me treft kunnen gaan denken dat God het mij aandoet. En dat hij helemaal niet zo'n goede God is, maar een boze God. Maar dat is niet waar. Kijk maar naar Jezus. Het is niet God die het kwaad in de wereld gebracht heeft. Wij waren het. Wij waren het als mensen die Jezus kruisigden. De wereld is om ons heen vervloekt en gebroken geraakt. Ik kan alleen maar verwonderd zijn dat er nog zoveel goeds in de wereld is. Dat God met kromme stokken zelfs nog rechte slagen weet te slaan. Zodat Paulus uit het geloof kan zeggen. Wij weten dat voor hun die God lief hebben, alle dingen doet medewerken ten goede. Ik zou, omdat het van boven stil blijft, op mijn verdriet en vragen kunnen denken dat het God onverschillig laat. Hoe ik eraan toe ben in mijn ellende. Maar dat is ook niet waar. Kijk maar naar Jezus. In hem openbaarde God zich aan mij als een oneindig liefhebbende. Hij houdt van mij. Wij maken hem dat moeilijk, jazeker, maar niet onmogelijk. Dat is toch de grote lijn waar Paulus en wij ons aan vast mogen houden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. In dat getuigenis staat Paulus niet alleen. Door de eeuwen van christelijke kerk heen loopt het getuigenis van ontelbaren die aan te lijve het lijden ervoeren. Maar ook dat God hun in dat alles nabij was. En alles met zijn liefde deed. Ik denk aan Corrie ten Boom. Die zei, zo vaak heb ik mensen horen zeggen, wat is God toch goed? We hebben gebeden dat het niet zou regenen tijdens ons uitstapje van de kerk. En kijk nu eens naar het heerlijke weer. Ja, God is inderdaad goed wanneer hij voor een heerlijk weer zorgt. Maar hij is ook goed als het tijdens ons uitstapje stormt. God was ook goed toen hij toestond dat mijn zuster Betsy voor mijn ogen stierf in het Duitse concentratiekamp. Ik denk aan de Joodse jongen die op de muur van de ghetto in Warschau schreef: ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik haar niet bespeur. Ik geloof in God, ook als ik hem niet zie. Velen van ons hier in de kerk kunnen ervan getuigen dat de periode van ziekte en lijden hun geloven gezien niet de slechtste van hun leven waren. Lydie heeft vaak tegen mij gezegd dat ze, als ze heel slecht, toen ze zich eigenlijk heel slecht voelde, God heel dichtbij haar was. Op die momenten, als je God nodig hebt, is hij er. En God gaat haar dan ook gebruiken. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet kon. Want ze moest daar getuigen, ter plek. Ze kon eigenlijk niet, bijna niets. Toen zei ze: Heer, hoe moet het? Hoe moet ik hier nou getuigen? Ik lig doodziek op bed, kan eigenlijk niks. En God zei: ik geef je de mensen, ik stuur je de mensen op je af. En toen kwamen ze één voor één, kwamen de mensen aan haar bed. Want twee mensen kon niet, want dan kon ze niet handelen. Eén voor één kwamen ze aan haar bed en ze getuigden van de grootheid van God. Terwijl ze zelf doodziek op bed lag. Weet je, dat is de kracht van God, niet van mensen. Al eeuwenlang worden christenen vervolgd en gedood vanwege hun geloof. De Romeinse keizer Nero gebruikte christenen zelfs als levende fakkels. In Japan werden zelfs christelijke kinderen gekruisigd. En in het vroegere Sovjet-Unie zijn vele duizenden christenen in kampen verdwenen. In deze tijd worden christenen in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof. Dat meldt de Open Doors. Heftig. En toch leert de Bijbel dat we niet verbaasd hoeven te zijn dat christenen zo gehaat en vervolgd worden. De Heere Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat als ze bij de wereld horen, de wereld hun zou liefhebben. Maar omdat ze door de Heere God apart zijn gezet om hem te volgen en door zijn Heilige Geest te leven zoals hij, zal de wereld hun haten. De Heere Jezus is gekomen om zondaren te redden. Hij leefde als een volmaakt mens, maar toch werd hij bespot, geslagen, gedood. En de Heere Jezus vertelde namelijk de waarheid. Hoe goed je je best ook doet, wie niet gelooft, wie niet in mij gelooft, gaat verloren. En deze boodschap heeft de wereld nodig. En zo gelovig omgaan met het lijden maakt het lijden volkomen anders. Wordt het makkelijker? Nee. Maar je weet dat je er niet alleen voor staat. Dat gevoel, dat had ik zo, schiet me nou wel te binnen. Want toen Lydie de eerste keer in Frankrijk lijden, was net geopereerd. En dat toen de doktoren zeiden van: we zien het niet meer zitten. En ik zie me nog zitten, ik zit aan de waterkant. Heel zielig te doen. Van: zie me nou eens hier helemaal alleen zitten. En God zei: het komt goed. En ik werd daar zo bewogen van. Ik zei: Heer, het komt goed. Moet je me hier zien zitten? Ik zei: Lydie ligt gewoon half op sterven. Ik zit hier, de kinderen waren opgehaald, waren weg. Het komt goed. Ja, zeg ze, alles komt goed. En dat heb ik zo vast kunnen houden. En ik heb nooit meer getwijfeld dat het fout zou gaan. Dat is de kracht van God. Dan kun je het lijden ook aan. En als je God niet hebt, dan heb je daar wel een groot probleem in. Je gaat wel inzien dat we er zonder Gods hulp nooit uit gaan komen. Dan besef je van hem afhankelijk te zijn. Maar bidden en werken gaat in de Bijbel altijd samen. We kunnen niet al het kwaad van de wereld bij God op zijn bord leggen. Zonder te zien dat wij door geloof in Jezus Christus instrumenten zijn in zijn handen. Weet je, God vraagt van ons om te bidden, om te strijden. En God is daar ook heel correct in. Ik weet nog, God sprak tot mijn hart en die zei, ik wil dat je elke dag voor Lydie bidt, voordat je naar het hotel gaat. Ik wil dat je elke dag voor haar bidt en haar hoofd zalf. Zei, Heer, ik was pas bekeerd, ik loop 3 maanden, ik wist er nog allemaal helemaal niks van het zalven en van alles. Maar Heer, ik zeg, als u het doet, zal ik het doen. Dus ik heb haar elke dag gezalfd en ik heb voor haar gebeden. Maar op 1 dag liep ik was al op de helft van de weg, toen liep ik, ik ben vergeten. Vergeten te bidden en te zalven. Toen dacht ik, weet je, het komt morgen wel. Dus ik ben naar mijn hotelkamer gegaan. Weet je, en die nacht had Lydie een hele slechte nacht. En dat was voor mij zo'n les. Want als God iets zegt, doe het dan ook. En denk niet bij jezelf, weet je, het komt morgen wel. Nee, doe het gewoon. Als God tot je spreekt, doe het gewoon. Want God heeft met alles een plan. En ik werd daar wel behoorlijk gehoorzaam van. Toen Lydie zei van, ik heb wel een hele slechte nacht gehad. God schakelt het kwaad niet uit. Maar hij schakelt ons in. Als mensen vragen, waarom doet God niets tegen dat kwaad? Kun je zeggen, hij heeft al genoeg gedaan. In Jezus Christus heeft hij ingegrepen. Zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft alles gedaan door zichzelf te geven in de dood. Zodat er voor ons een verzoening en leven is tot in eeuwigheid. En als mensen dan zeggen, maar wat merk ik daarvan? Dan kun je zeggen, ook vandaag doet hij wel degelijk iets. Kijk naar de kerk, naar de mensen die door hem gegrepen zijn. Die vol zijn van zijn liefde. En werkzaam in alle liefdedienst en barmhartigheid. Voor slachtoffers, voor verdrukte en vervolgde. Voor armen, voor zieken in Jezus' naam. Zo is God ook vandaag aanwezig op plekken waar geleden wordt. Zacharia 4, vers 6, een bekende. Niet in kracht of geweld, maar nog steeds door mijn geest en de macht van zijn liefde. Door mensen in te schakelen. Daar zijn wij voor geroepen. Dat is onze taak. Harry en ik hadden afgelopen maandag een vergadering. En het ging dan ook over de eenzaamheid. Weet je, er is zoveel eenzaamheid. Ook onder de ouderen. Weet je, het is maar een klein gebaar. Weet je, dan kijk ik ook naar mezelf. Weet je, ik ben ook niet iemand die zomaar ergens op afstapt. Maar weet je, als God je iets openbaart, weet je, doe het gewoon. In je buurt. Misschien je buren. Weet je, ik sta niet, ik moet heel eerlijk, ik sta niet op echt hele fijne voet met mijn buren. Met mijn buurvrouw. Weet je, maar ik heb haar wel lief. Weet je, ook in haar situatie. Ik kan me haar pijn en verdriet wel eens voorstellen. Weet je, en het is ook niet zo van, heb u naast lief als u zelf, dat we de hele dag gearmd moeten gaan lopen als vrienden. Weet je. Maar heb haar wel lief. Weet je, dat is het allerbelangrijkste. En dat ligt voor ons een taak. Ook op het werk. Weet je, er zou vandaag een collega meekomen. Een Turkse jongen. Die zei, als jij spreekt, zegt hij, kom ik. Ik zeg, want ik wil wel eens weten wat jullie daar te vertellen hebben. Ik zeg, is helemaal goed, jongen. Ik zeg, we moeten aankomende zondag moet ik spreken. Nee, dan kan ik niet. Weet je, maar ik hou vast. Weet je, hij gelooft, het is geen moslim. Hij gelooft eigenlijk nergens en hij gelooft in de goedheid van de mens. Ik denk dan, als we het van de mens moeten verwachten, is het niet altijd heel fijn. Maar we moeten het van God verwachten. Weet je, en ik weet zeker, hij komt een keer. Want God is al met hem bezig. Want hij komt elke keer bij me terug. En ik krijg steeds vreemdere vragen waar ik bijna geen antwoord op kan geven. Maar door de Heilige Geest heen ziet hij de liefde van Jezus, als het goed is. Ontvang de vrede in je hart. Jeremia 29, vers 11 zegt: ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Ook al wordt de wereld op dit moment overspoeld door ziekte, onrust, verwarring, financiële problemen, corona. De Heere zit nog steeds op zijn troon. En zijn gedachten hebben nog steeds jouw geluk voor ogen. En in Jeremia zegt ook, is het woordje vrede. De vertaling van het Hebreeuwse woord shalom. Wat eigenlijk ook betekent welzijn, rust, voorspoed. Maar wat is nu de ware vrede? Er was eens een koning die een prijs uitloofde voor de kunstenaar die het beste schilderij van vrede zou schilderen. En veel kunstenaars probeerden dit. De koning bekeek alle schilderijen, maar er waren maar twee die hij echt goed vond. Hij moest kiezen tussen deze twee. Een schilderij was dat van een rustig meertje. Het meertje was een perfecte spiegel van de vredige, enorme bergen die eromheen stonden. Erboven was een blauwe lucht, donzige witte wolken. En iedereen die dit schilderij zag, vond dat dit de perfecte schilderij was. En een ander schilderij had ook bergen. Maar deze waren ruig en kaal. Erboven was een grauwe lucht waaruit de regen viel en waar bliksem doorheen flitste. En langs de berg stroomde een schuimende waterval. Dit zag er helemaal niet zo vredig uit. Maar toen de koning nog eens goed keek, zag hij achter de waterval een klein struikje groeien. En die kwam uit een rotsspleet. In dat struikje had een moedervogel haar nestje gebouwd. En daar midden in die woeste stroom van water zat de moedervogel op haar nest in perfecte vrede. En welk schilderij denk je dat de prijs won? De koning koos voor de tweede schilderij. Want zo legde de diep ontroerde koning uit. Vrede betekent niet dat je op een plek bent waar er geen lawaai, moeite of hard werk is. Vrede betekent dat je midden in al die dingen zit en toch van binnen nog steeds die rust ervaart. Dat is de ware betekenis van vrede. Het gaat allemaal niet van een leien dakje. God wil hetzelfde voor jou. Gods belangrijkste zorg is het veranderen van ons hart en niet zozeer onze omstandigheden, zelfs als hij die ook verandert. De Heere belooft niet dat er geen beproevingen in de wereld zullen zijn. Maar hij belooft ons wel zijn eeuwige aanwezigheid, zijn hulp en ja, zijn perfecte vrede. In Johannes 14, vers 27 staat: Jezus spreekt tot je hart en zegt: mijn vrede laat ik jullie na. De vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. En de Bijbel belooft ook het volgende. Degenen die op hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Heere wijden, zal hij in volkomen vrede laten leven. Je vrede is compleet wanneer je volledig afhankelijk bent van hem. Hij geeft jou in overvloed, zelfs te midden van chaos. In hem ben je net zoals die moedervogel, die verborgen zat in een rotspleet. Achter de stromende waterval. Volledige rust. En dat is de rust die de wereld zoekt. En die wij mogen ontvangen als christenen. Amen.
Dankjewel, Piet. Zijn we bemoedigd deze ochtend? Ja, hè?